Onze hulper, sta in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Na de kerkdienst kunt u uw gave geven in de collectezak bij de uitgang. De collecte is bestemd voor de diaconie en de kerk. Willen wij dit samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dat Israëls Heere op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Wij noemden nu Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Schriftlezing dit avond, u kunt u opgetekend vinden in 2 Korinthe 12, de versen 1 tot 10. Wij noemen nu 2 Korinthe 12, maar lezen vooraf van de Dordtse leerregels en daarvan hoofdstuk 5. Het deel dat handelt over de verwerping der dwalingen en daarvan het eerste artikel, hoofdstuk 5, het tweede deel, eerste artikel. De rechtzinnige leer verklaart zijn de verwerpte synode de dwalingen dergenen die leren dat de volharding der ware gelovigen niet is een vrucht der verkiezing of een gave Gods door den dood van Christus verworven, maar een voorwaarde des nieuwe verbonds die de mens voor zijn beslissende, gelijk zij spreken, verkiezing en rechtvaardigmaking door zijn vrije wil moet volbrengen. Want de Heilige Schrift getuigt dat zij uit de verkiezing volgt en door de kracht des doods, der verrijzenis en der voorbidding van Christus den uitverkorene gegeven wordt. De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Romeinen 11 vers 7, insgelijks, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8, vers 32 tot met 35. Tot zover.
Laat ons bidden om de verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord en van onze harten. Heere, wanneer u ons in het geheim van uw langmoedigheid nog weer samen wil brengen als gemeente op een door de weekse avond, hebben wij alle reden om u te erkennen, want hebben wij omgezien vandaag naar u. Zijn wij, Heere, nog in heilige geloofsonderhandelingen geweest met u? Of hebben we de dag weer doorgebracht zoals het normaal is voor ieder mens? Dan zijn we kerkelijk, maar op zijn tijd en door de week, dan hebben we het zo druk met van alles en nog wat. Dan bent u buiten ons gezichtsveld. Heere, dat hebben we eerlijk te belijden. Zo zijn wij. Ja, dan moet uw volk zich juist als zodanig al maar meer leren kennen. Dat het beleden moet worden, o God, ga niet met mij in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn, kunnen bestaan. En hoe moet het dan vanavond? Want als wij niet naar u hebben gezien, zult u dan nog om willen zien naar ons? O, en dan mag Hagar dat in Genesis 16 zo betuigen. En want die mocht het zeggen, heb ik ook hier gezien, naar dien die mij aanziet. Heere, mocht nog eens zijn dat u dat, deze of geen, ja kon het zijn, velen, ja kon het zijn, ons allen zou willen schenken. Dat we nog eens mogen voelen dat u, Heere, naar ons omziet. En dat zou een groot wonder zijn. Want hoe zitten we hier? U weet het. Of we hier zitten met een gebroken hart en met een verslagen geest, of dat we hier zitten, Heere, terwijl we helemaal niet zijn zoals u ons zou willen hebben. Ach, en dan is het net als met Hagar. Die kon ook niet zeggen dat ze was toen ze daar bij die put in de woestijn zat, dat ze was zoals u haar wilde hebben. Maar u zocht erop. Heere, die opzoekende liefde, die hebben wij alleszins verzondigd. Maar aan de andere kant weten we toch ook vanuit uw woord dat u zich niet stoort aan de zonde van een mens. Dat u zich niet stoort, Heere, aan het feit dat wij uit onszelf toch nooit naar u zullen vragen. Want dan gaat u naar ons vragen. En dat wilt u vanavond al uiterlijk betonen, maar zou in de krachtige werking van uw geest dat nou willen schenken in het innerlijk. Opdat het mag zijn dat we voelen dat u die God bent, die niet alleen maar uw woord uiterlijk laat verkondigen, maar die daar uw geest aan wilt paren. Zoals u dat ook hebt beloofd in uw woord, dat uw woord niet vruchteloos zal blijven, maar dat het zal doen hetgeen u behaagt. Mocht het dan zo zijn, Heere, dat het u mag behagen om ons te treffen vanavond, van de oudste tot het kleinste kind toe. Dat we er iets van mogen voelen, ook al zijn we dan klein en jong, dat we er iets van mogen begrijpen wat u vanavond te zeggen hebt. Want dat is zo, Heere, tegen onze gedachten in. Dat geloven we niet. Maar dat komt dan omdat we inderdaad niet echt geloven. Dat komt, Heere, omdat wij u nog niet kennen. En onszelf niet. En wie dat moet belijden, die moet zeggen, ik weet niets. En dan wilt u vanavond ons nog als een niet-weter onderwijs schenken. Ach, zou u dan, Heere, maar vele niet-weters in ons midden gemaakt willen hebben of nog willen werken, op dat uw woord zijn loop mag hebben, niet alleen uiterlijk, maar juist ook innerlijk. En dan maakt het ook weer niet uit wie we zijn, want dan hebben we het gezongen, dat er geen vader ooit met groter mededogen zijn ontfermende ogen zou slaan op het teder kroost dan u. Ja, Heere, dat u weet wat u nou van ons te wachten hebt. Dat u weet, Heere, wie we zijn. Dat u weet dat we Adams kinderen zijn. Dat u weet dat er in ons geen goed woont. En dat er daarom ook nooit iets van terecht zal kunnen komen van onze godsdienst. Integendeel, maar dat wonder dat u nu de eerste wilt zijn. Heere, mogen wij u vragen of u dat zou willen waarmaken. Dan dragen we elkander op aan de troon uw genade. Gij kent de omstandigheden van het leven van ieder van ons. Heere, wil u en nog naar ons omzien, juist als wij moeite verkeren, als we soms misschien helemaal niet meer zien hoe dat het zal gaan en zal moeten. Heere, dan mocht u ons onder u brengen, want daar op dat plekje, daar zal het toch zijn dat u waar maakt wat we zojuist hebben gezongen. Dat er geen vader is die met grote mededogen op zulke ziet. O Heere, dan hoeven we niet hoog te zijn. Dan hoeven we niet sterk te zijn. Dan hoeven we uiteindelijk niets te zijn. Want dat is het wonderlijke, dat u op zulke volk wilt zien. Dan bidden we van u. Of gij genadig wilt zijn met land en volk, met onze overheden, met ons vorstenhuis, maar ook, Heere, en met allen die in deze wereld in de ellende verkeren van onderdrukking, van vervolging. Dan denken we aan de vele christenen op aarde die niet de vrijheid hebben die wij mogen kennen. Dan hebben we het alweer tot ons kunnen nemen dat er in India dan alweer door de Hindoes een dag is geprikt waarin de christenen uitgemoord zullen gaan worden. En als we dat dan weer horen, Heer, dan moeten we wel denken aan Haman. Want die had het ook voor elkaar. dat er een dag zou zijn en die was al vastgesteld bij de wet. Dat alle Joden omgebracht zouden worden. En u stond op en u hebt het verhinderd. Ja, u hebt het in het tegendeel veranderd. Heren, dan mocht u nog al die christenen die daar in de grootste ellende, in de grootste nood, in de grootste angst verkeren, in bijzonder gedenken. Dan mocht u de aanslagen van de vorst der duisternis nog teniet maken. O Heere, staat u op en verlos u en uw ellendige volk. En betoon het dat u de God van de ganse aarde zijt. En dat de duivel kan doen en wat hij wil, kan besluiten wat hij wil. Maar dat alles toch uiteindelijk onderworpen is aan uw macht en kracht. Want dan zeggen we toch niet voor niets in dat volmaakte gebed, want u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus, betoon dan nog uw kracht. Ook daarin, dat ge nog uw rijk zoudt willen uitbreiden tot aan de einde der aarde. Dat ge het zou willen doen, Heer, in ons vaderland. O, als we daarop zien, Nederland heeft alles verzondigd. De kerken hebben alles verzondigd. Daar is niets meer. Dan is het alleen maar stof en geruis. En wat er over is gebleven van dat oude volk. Dat uw naam mocht kennen. Dat uw naam mocht vrezen. En daarom bidden we van u, Heere. Zou u zich nog willen wenden, kon het zijn, en nog om ons willen gedenken, naar de grootheid uw genade. Zie om, Heere, en naar onze jeugd, naar de jongeren, die op moeten groeien in een tijd waarin ze zo weinig horen, waarin ze er bijna niets meer kunnen zien. O God. Wil u hun jonge harten nog eens ook te sterk worden. Dat ze niet ingepalmd zullen worden door de wereld. Maar dat ze al vroeg mogen leren zoeken. U alleen. Wil genade ons horen bij al onze beden. In de naam van uw Zoon. Want alleen om zijnentwil zal het kunnen. Amen. De schriftlezing is uit 2 Korinthe 12, de verse 1 tot en met 10. 2 Korinthe 12, de verse 1 tot en met 10, waar we Gods heilige en onfeilbaar woord aldus lezen.
Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derde hemel. En ik ken een zodanig mens. Of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover.
De tekst voor de prediking deze avonduren vindt u in de volgende woorden uit het 9e vers. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Boven de prediking zetten we genoegzame genade. En dan twee gedachten. Christus kracht in menselijke zwakheid volbracht. Dus genoegzame genade. Christus kracht in de eerste plaats. En in de tweede plaats in menselijke zwakheid volbracht. Wij willen gaan zingen van het gebed des Heren en daarvan het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn welk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Hij sterk ons dan. En maak ons vrij. Gebed des Heren 8. Ik weet niet in hoeverre u bijbelkennis hebt, maar de situatie van Paulus in de Korinthische gemeente was niet geweldig. Want het grootste deel van de gemeente wilde hem eigenlijk niet. En waarom niet? Ja, omdat hij niet zo geweldig kon preken als de anderen. Hij was niet zo van de tongriem gesneden, zouden wij zeggen. Hij was ook geen krachtfiguur, zoals bijvoorbeeld de apostel Petrus. En Paulus, Saulus, heeft ook niet, denk ik, die gave gehad die bijvoorbeeld de apostel Johannes had. Dat was de apostel der liefde. En Paulus, die was in zijn leven heel anders geleid. Die was door het recht Gods heen geleid. En dan, geliefde, dan komt het nog weer een beetje anders te liggen. Dat wil niet zeggen dat de apostel Johannes het recht Gods niet heeft beleefd, maar toch weer op een heel andere wijze, omdat ook zijn karakter heel anders was. Dus Paulus die had in Korinthe geen makkelijke tijd, terwijl die notabene in Korinthe langer heeft gearbeid dan in welke andere gemeente ook. En wat zien we dan? Dan krijgt hij allerlei naar zich, naar zijn hoofd toe. Want dan, ja, dan is hij eigenlijk maar een zwakke christen. Want er zijn in de Korinthische gemeente van die sterke christenen. En die zien eigenlijk op Paulus neer. Want ja, hij was blijkbaar in hun ogen minderwaardig. Ze erkenden nauwelijks zijn ambt, zijn roeping. En dat is voor de apostel zo'n vreselijk iets geweest. Want geliefde, als de apostel nou één ding wist, dan was het dat. Dat hij geroepen was. En daar beroept hij zich dan ook steeds op. Leest u de Korinthebrieven maar. En dan gaat hij in 2 Korinthe 12, gaat hij dit doen. Dan zegt hij tegen al die mensen die zich veel hoger christen voelen dan hij zogenaamd is. En dan zegt hij: je moet niet denken dat ik ook niet kan spreken van openbaringen. Want dan konden ze daar. We weten dat. Dan werden ze begiftigd met de geest en dan gingen ze in tongen spreken. En weet ik allemaal niet wat. Nou, zegt Paulus, ik ken een mens in Christus. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. Dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken er zodanig mensen dan weer. Of het in het lichaam, buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Die een mens niet geoorloofd is te spreken. En zo stelt hij zich dan tegen die een heleboel van die leden in de Korinthische gemeente. En wil Paulus dan daarmee als het ware pronken? Wil hij dan daarmee komen en zeggen: ik sta boven jullie? Nee, helemaal niet. Want dan zegt hij, doch in vers 5, doch van mijzelf. En hij bedoelde met al die dingen die eraan vooraf gaat, zichzelf. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Dus Paulus die zegt: jullie voeren een heel verkeerde strijd. Want jullie voeren de strijd alsof ik heel wat zou zijn, alsof ik mij beroem. Maar jullie snappen er niks van. Want als ik zal roemen, dan zegt hij, dan zal ik roemen in mijn zwakheden. Nou, dat is natuurlijk iets heel wonderlijks. Want geliefde, wie doet dat nou? Wie zou dat nou ooit kunnen doen? Kijk, je kunt je beroemen, je kunt als het ware pochen op, je kunt je verblijden in het feit als je zelf sterker bent dan een ander. En er zijn soms jongens en meisjes die kunnen heel goed leren en die laten dan hun klasgenoten goed voelen dat zij niet zulke goede cijfers halen als zij. Nou, dan beroem je je ergens op. Maar dan beroem je eigenlijk alleen maar op een gave die je van God hebt gekregen. En zo zegt Paulus het hier ook. Mensen, ik heb dat alleen maar gekregen. En daar ga ik verder niet meer op beroemen. Ik ga me beroemen op mijn zwakheden. En dan gaat de apostel, die gaat dat uitleggen. Want dan heeft hij het in onze tekst eerst over de kracht van Christus. En geliefde, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat hij alle kracht ziet liggen in zijn borg. Nou, en dat is het ware geloof. Het ware geloof, geliefde, dat ziet niet bij zichzelf. Ja, dat ziet wel wat in zichzelf. Dat is zwakheid. Maar dat mag ook de kracht buiten zich zien. Kijk, en dat is nu het kenmerk van een echte gelovige. Een echte gelovige die kent de twee kanten. En geliefde, wij beleven nu een tijd waarin dat schier niet meer gekend wordt. Want of men blijft zuchten en steunen over zichzelf. En dan blijft men in steken. Nou, en dan betekent het in feite dat men toch, terwijl men zegt dan zwak te zijn, heel hoog is. Want dat zullen we dadelijk wel gaan zien. Of het is zo dat men roemt in Christus. En ja, dat die keerzijde niet gevonden wordt. Dan gelooft men in Christus. En men is ook zelf een gelovige. En dan past dat niet. Want Paulus zegt hier, Christus' kracht wordt in zwakheid volbracht. Die twee passen bij elkaar. En geliefde, dat is voor het aardse al iets wat wij natuurlijk niet willen. En voor het geestelijke ook niet. Nou, wat bedoelt de apostel nou als hij het heeft over zijn zwakheid? Want dan kunnen we ook gaan begrijpen wat die kracht is van Christus. Wel, dan heeft hij het erover dat hij zegt in vers 10, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. En dan moeten we dat heel goed zien. Dan heeft dat alles te maken met zijn ambt. Want al die benauwdheden, al die smaadheden, al die noden, al die vervolgingen, die ondergaat hij vanwege zijn ambt. En dat zien we dan in het laatste gedeelte van het voorafgaande hoofdstuk. Want wat gaat hij dan opnoemen allemaal wat hij in het ambt heeft meegemaakt? Nou, dan gaat hij in vers 2 Korinthe 11 vers 23 en vervolgt en zegt hij, zijn zij dienaars? Ik spreek onwijs zijnde. Want eigenlijk bedoelt hij te zeggen, ja, ze maken zich wel voor dienaars van Christus uit, maar in feite zijn ze het niet. Ik boven hen, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. En dat noemt hij dan dat hij in arbeid overvloediger is geweest. En arbeid moeten we hier dan opvatten als moeitevolle arbeid, als moeite. En dan gaat hij het opnoemen. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roede gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal. In gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Nou, dat is een hele opsomming en u voelt wel, geliefde, achter elk van de elementen, onderdelen die we nou gehoord hebben, daar zit een heel verhaal of daar zitten hele geschiedenissen. Dus als er één discipel is geweest die geleden heeft om Christus wil, dan is het juist de apostel Paulus geweest. En dan zegt hij het ook, hij heeft dat lijden ontvangen van de heidenen, maar veel meer nog van de Joden, van de godsdienst, van zijn eigen, ja, geloofsgenoten zou je bijna kunnen zeggen, maar dat kan hij nu niet meer zeggen natuurlijk, omdat hij christen is. Maar in ieder geval van zijn mede-Joden. En daar heeft hij de grootste ellende mee gehad. En dat weten we ook als we kijken in Handelingen. Ging Paulus altijd naar de synagoge. En wat overkwam hem daar? Dat hij altijd eruit geworpen werd. Omdat hij Christus predikte. Omdat hij niet de wet predikte zoals zij wilden. Want zij wilden de wet als een stok om ermee nog zelf verder te kunnen. En Paulus, die preekte de wet als een dodelijke kogel. Door de wet, aan de wet, sterven. Nou, daar begrepen ze niets van. En dat wilden ze niet ook. Want ze wilden overeind blijven. Nou, en dan is het dat de apostel Paulus daarover en dan in onze tekst gaat zeggen. Ach, overeind blijven, kracht. Nee, zegt Paulus, er is maar één kracht, dat is de kracht van Christus. Er is er maar één die de zonde heeft overwonnen. Er is er maar één die aan het recht Gods voldaan heeft. En dat is Christus. En voor de rest is er niemand. Dan kun je de wet houden zoveel als je wilt. Dan kun je je best doen. Dan kun je, nou ik weet niet wat, presteren zogenaamd in de godsdienst. Maar het stelt niets voor, zegt Paulus. Want het is mij alles schade en drek geworden. En wat zegt hij dan? Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Kijk, en dat is nu het meest aanstootgevende. Dat was bij de Joden zo. Maar dat was dus ook in de Korintische gemeente, die ook voor een heel gedeelte nog uit heidenen bestond. En dan zou je denken, in die vroege tijd, dan zullen toch die gemeenteleden, die zullen toch wel, laat ik zeggen, bevindelijke kennis hebben. Nou, geliefden, zelfs in die eerste tijd moeten we dus constateren dat dat niet was. Want ze wilden allemaal wat zijn. En ze wilden allemaal hoger dan de ander. En dan zegt Paulus, weet je, ik ken iemand die hoger is. Dat is Christus. Hij alleen. En verder niemand. Jullie, zegt Paulus, jullie weten helemaal niets. Kun je wel denken. Want dat was het, hè? Die mensen daar in Korinthe, die dachten dat ze het wisten. En die zeiden, onze wijsheid is veel beter dan de jouwe, Paulus. Maar Paulus die zei, nee hoor, jullie wijsheid stelt niets voor. En zei die dan, mijn wijsheid wel? Nee, helemaal niet. Hij zei, jullie wijsheid niet en mijn wijsheid niet. Maar Gods wijsheid. Niet jullie kracht, niet mijn kracht. Maar Christus kracht. En die kracht van Christus, die is zo sterk. Die is zo overweldigend. Dat is niet te zeggen. Want Christus, die heeft voor al de verkorenen de zaligheid verdiend. Nou, en hoeveel verkorenen zijn er niet? Dat weten we niet, maar in ieder geval, de Bijbel leert ons, het is een schare die ontelbaar is. En dan heeft Christus voor zo'n grote schare de zaligheid verdiend. Nou, dan moet hij toch enorm sterk zijn. Dan moet hij almachtig zijn. En dat is Christus. En geliefde, dan is Christus daarin almachtig. Dat hij de duivel heeft overwonnen. Dat hij aan het recht van God genoeg heeft gedaan. En dan wordt het zo wonderlijk, hè. Want op welke wijze heeft Christus dan oorlog gevoerd? Op welke wijze? Dan heeft hij oorlog gevoerd, geliefde. Door onder het recht te buigen. Niet het recht van mensen. Want daarom verzet hij zich ook. Tegen al die anderen. Daar in Korinthe. Maar hij buigt onder God. En hij buigt vooral onder Christus. Want dan weet hij het. Gij, o gezegende borg. Gij hebt de volkomen zaligheid aangebracht. Voor al de uur. Die je van eeuwigheid hebt gemind. En als hij dan het ziet. Als hij dan zijn borg ziet. Dan moet hij zeggen. O welke schoonheid ligt er dan in hem. Want nou heeft hij zijn kracht willen betonen. Door zijn kracht in te houden. Door vrijwillig. En niet zijn moordenaars, om zo te zeggen. Dan bij de keel te grijpen. Maar ons alleen maar achterwaarts te laten vallen. En meer niet. Omdat hij geen slachtoffer van mensen zou zijn. Maar Christus zou het offer worden van God. En dat is dan het onvoorstelbare. Als je jezelf wil geven voor vijanden. En dan is dit het krachtigste wat er is, zegt Paulus. Want wij denken de kracht, dat is Simson. 1000 Filistijnen verslaan. Dat is de kracht. Nee, zegt Paulus. Ik mag zo'n wonderlijke borg hebben. Die heeft zijn kracht in zwakheid betoond. Door namelijk onder het recht Gods te willen buigen. En niet alleen te buigen, maar onder het recht Gods verloren te gaan. Nedergedaald ter hel. En zie, geliefde, dat is nu zoals Paulus zijn meester mag kennen. Zoals die in hem geopenbaard is geworden. Toen die daar lag, misschien wel wellicht op de bodem van zijn hotelkamer in Damascus. En Ananias kwam tot hem. En Ananias ging hem het evangelie verkondigen. Ananias die ging hem prediken. Jezus Christus. En dan was hij voor Paulus tot, voor Saulus tot hiertoe, was de Heer Jezus maar een oproerling die het verloren had. Maar door het onderwijs van Ananias heeft Paulus mogen zien wie Jezus echt was. Dat hij nou vrijwillig zich heeft laten ontkrachten. Opdat hij zo zijn kracht zou betonen. Want geliefde, het is niet zo krachtig als je onrecht wordt aangedaan, gelijk terugslaat. Maar zoals de Heer Jezus het heeft gedaan, die geliefde, die liet zich slaan. Maar betekende dat hij dan daarmee het onrecht wilde bevorderen? Nee. Want juist door deze weg heeft hij ervoor gezorgd dat het onrecht, namelijk de zonde, uitgewist zou worden. En dan zien we hier, geliefden, wie Christus nou was voor Paulus en wie Christus is voor al de zijnen. Dat is zo'n volmaakte borg. En waarom dan? Omdat die kracht, geliefden, nou zo sterk is dat hij alles overwint. Die kracht, je zou kunnen zeggen, dat is goddelijke liefde. En de liefde, zegt de Bijbel, is sterker dan de dood. Nou, dat zien we bij Christus. Want uit liefde heeft hij zichzelf laten vermoorden. Want zo is het toch, uit liefde. Zo sterk is de kracht van Christus. Dus als je zelf kracht wil gaan zetten, liefde, dat is niet sterk. Maar sterk is als je nou gaat leven van de kracht van een ander. Kijk, en dat mocht de apostel Paulus hebben geleerd. En daarom heeft hij het ook over die kracht. En dan zult u zeggen, ja, maar dat kun je toch niet altijd zomaar zeggen, dominee. Nou, als we dan kijken wat Paulus zegt van zijn ambtelijke leven. Dan moet je zeggen, wanneer heeft Paulus geen moeite gekend? Wanneer heeft Paulus geen tegenwerking gekend? Wanneer heeft Paulus geen slagen gehad? Wanneer is Paulus niet in doodsgevaren geweest? En dat is dan ook weer zoiets wonderlijks. Juist dan mag de kracht van Christus ervaren worden. Dus geliefde, u moet niet denken, want dat wordt dan weer gedacht, hè? Ja, maar dat kan niet. Als je het over de kracht van Christus hebt, dat kan maar eens een enkele keer gebeuren. Maar dat kan niet, daar kun je zomaar niet over spreken. Nee, inderdaad. Als je nog steeds zelf kracht hebt, kun je er niet over spreken. Dat kan niet. Oh, je kunt er wel over praten, maar dat is allemaal mondtaal. Maar als je de gang van Paulus mag kennen. Als je jezelf hebt leren wegcijferen in het ambt, dan geliefde. Dan ga je zien wat dat is. Dat je nou alleen maar mag en moet leven van de kracht van een ander. En dat daarom die kracht dan alles voor je wordt. Want dan moet je zeggen, ja, eigenlijk zouden we dat allemaal moeten zeggen natuurlijk. Wij leven alleen maar van de Heer. In die zin, wij kunnen zelfs het levensadem bij ons er niet in laten. Wij kunnen ons niet gezond blijven laten zijn, dat is ook onmogelijk, dus het is allemaal gaaf. Maar in het geestelijke, dan is dat helemaal zo, in het ambtelijke. Daar moest Paulus dan zeggen, Heer, ondanks heel dat rijtje, wat hij heeft opgezond, wat hij heeft meegemaakt, ik ben er nog, ik ben er nog. Nou, en Paulus, geliefde, die was nog niet zo heel sterk. Daar zullen we het zo nog over hebben. Maar, hij zei, de kracht van Christus. Kijk, en dat is dan juist het geheim van Gods kinderen. Zij hoeven niet zelf, maar ze mogen leven van de kracht van Christus. En die heerlijkheid, geliefde, die is niet alleen zo groot, omdat die kracht almacht is. Maar omdat die kracht nou juist komt tot machtelozen, tot ellendigen. Dat is voor Paulus in zijn leven de grootste heerlijkheid geweest. Paulus die zei, ja, ik hoef verder niets. Nou zijn er hier onder ons die dat kennen. Dat je nou zo ver geleid mag zijn. Dat je nou zegt, ik hoef niet meer dan Christus. Want dat is wat hoe. Niet meer dan Christus. Want niet meer dan, dat betekent het kan niet meer. Want in hem is alles. Hij is een volmaakte borg. En bij volmaakt geliefde. Ja, daar hoort verder niets naast. Want als er naast volmaakt nog iets staat, dan is volmaakt niet volmaakt. Zo eenvoudig is het. Dus wie door genade van Christus heeft mogen leren leven, die leeft alleen maar van hem, van zijn kracht. En die kracht, nou dat is almacht, maar die kracht, geliefde, dat is dan ook liefde. Nou, wat is er nou heerlijker dan het voorwerp te mogen zijn van liefde, van goddelijke liefde. Ook dan, als je daarnaar kijkt, Dan moet Paulus zeggen, wat ben ik toch een ellendig mens. Want ik zou altijd van die kracht, die liefdeskracht van Christus, moeten leven. En dan moet ik toch belijden. Dat ik iedere keer er weer vandaan ben. Dat ik iedere keer opnieuw toch weer een eigen weg wil gaan. Toch weer mijn gang ga bedenken die ik zelf dan zelf ga proberen om een gaatje te vinden. En geliefde, dat wordt nou voor Paulus zijn smart. Maar bij die smart is het wel zo dat hij mag weten. Die smart die drijft me iedere keer uit naar hem. En dan is het dus uiteindelijk zo dat niet zoals dat vandaag de dag veelal is, dat het negatieve overheerst, maar dat het positieve overheerst. Want dan zegt Paulus, van mij is alleen maar negatief te zeggen. Maar nou mag ik hem kennen. Hij is in mij geopenbaard. En als je hem echt hebt leren kennen, dan kun je nooit meer iets negatiefs denken van hem. Dan kun je nooit meer beperkt van hem denken. Dan kun je nooit meer te klein van hem denken. Klein, dat kan niet meer. Want dan ken je hem niet. En ik mag hem nou zo kennen, zegt Paulus. Dat ik mag weten. In hem ligt nou alles. Dan zegt Paulus, in hem, daar ligt mijn rechtvaardigheid. Want zelf was ik niet rechtvaardig. Ben ik niet rechtvaardig. En zal ik nooit rechtvaardig zijn. Zo simpel. Maar in hem. In hem alleen. En dan krijgt de mens genade om de Here te bedoelen. Heilig. Ik was niet heilig. Ja, dat dacht ik van mezelf, dat ik wel heilig was. Maar het was niet zo. En ik ben niet heilig. En ik zal ook nooit heilig worden. Maar hij is mijn heiligheid. En begrijpt u, geliefde, als je nou zo'n leven mag kennen, dan ga je steeds meer tot hem uit. Steeds meer. Want dan weet je, bij hem is het alleen. Bij hem alleen. En nergens anders. En nogmaals, dan moet Paulus iedere keer in de schuld, al Gods kinderen. Maar dat is dan het mooie van het geestelijke leven. Als de Heere eenmaal Christus heeft geopenbaard in de ziel, dan weet zo'n volk toch waar ze moeten zijn. Dan kennen ze het geestelijke Adullam. Dan kennen ze de zonen Davids. En dan gaan ze, net als toen bij David, alle man die schuldeiser was en die bitterlijk bedroefd was, dan ging ze toevlucht zoeken tot David. Kijk, en dat is nu, geliefde, in die weg, dan mag de kerk meer en meer geoefend worden en geleid. En dan krijg je ook die roemtaal. Want dan zegt Paulus, ik sterf elke dag. Dat stierf hij. En toch mocht hij zeggen, hij is mijn leven. Kijk, en dan gaat dat allemaal, ja, zo wonderlijk worden. Want hoe minder bij zichzelf, hoe meer dat hij van hem mocht ontvangen. En waarom? Omdat Christus kracht nou zo is, geliefde, dat hij nou net omziet naar zulke. En dan is dat een eeuwige kracht. Dan is dat een kracht die nooit meer zal verdwijnen. Want dan moeten Gods kinderen die moeten zeggen, Heer, ik menigmaal, ik heb genoeg van u en daarom val ik weer terug in de wereld, daarom val ik weer terug in mezelf. Maar u laat me niet los. En geliefde, als je dat dan kent, Nou zou je dan in je leven de Heer ook niet zo groot maken. Want ik denk dat de Heer vandaag de dag veel te kort komt. Als ik de oudvaders lees, mensen. En ik ken nog dat oude volk. Dan moet ik zeggen. Die wisten van Christus te getuigen. En er gebeurt het nu. En dan moeten we maar niet om ons heen kijken. Nee, dan moeten we zeggen. Ik. Kan ik nou daarvan getuigen? Dat hij nou maar alles is. Want dan, geliefde, ja, dan hoef je verder niets meer. En dat gaan we dan in de tweede gedachte dadelijk zien. Hoe meer dat Christus heerlijk gemaakt wordt, door de geest, aan en in je ziel, hoe minder dat je zelf hoeft te wezen. En Johannes de Doper, die heeft dat ook al mogen verstaan. Ook al zal Johannes de Doper, geliefde, toen nog niet begrepen hebben. Dat uiteindelijk zijn hoofd eraf moest. Maar Johannes de Doper, die heeft het in beginsel door de geest geleerd. Toen die zei, hij moet wassen. En wassen, dat is een oud-Hollands woord. En dat betekent meerder worden, groter worden. En wat zegt hij dan? En ik minder. En ik minder. Nou, geliefde, zeg het nou eens. Is de taal van de apostel hier, is die je nou vreemd? Of niet? Dat je maar één begeerte kent. Dat hij nou meerder wordt, dat hij was. Opdat ik hem kenne. In de kracht zijner opstanding, zegt Paulus. Daar verlangt hij naar. Dat is een gedurige begeerte. Iedere keer opnieuw. Om nou die kracht te mogen kennen. En dan zegt Paulus. Ja, dat is zo'n kracht. Weet je waarom? Omdat we mogen weten. Ik heb hem zelf ontmoet. Dat hij opgestaan is uit de dood. En dat weten we toch. Want geliefde, bij mijn weten, er zijn er nog maar twee mensen, twee apostelen, die Christus na zijn hemelvaart hebben mogen ontmoeten. Dat is eerst Saulus van Tarse, op de weg naar Damascus. Toen heeft de Heer Jezus bij eer met eerbied gezegd, afzonderlijk voor Paulus is hij de hemel uitgekomen. Dat is wat. Voor een vervolger kwam hij de hemel uit. Om nou deze man te arresteren. Zoveel heeft Christus te voorover gehad. Zoveel kracht is er in zijn zondaarsliefde. En daarom is het ook geen wonder hoor, dat Paulus het juist over die kracht van Christus heeft. Want hij zegt, dat is toch niet te begrijpen dat ik als vervolger van de gemeente Gods, dat ik nou dat heb mogen beleven. Dat ik nou de laatste van de apostelen ben. En de laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Ja, waarom? Omdat Christus, geliefde, zich ging openbaren aan hem. Nou, dan moet Paulus, die moet zeggen, Heer, u bent de opgestanene. De discipelen geloofden het geen eens. Met Pasen. Als er één voorbeeld is, dat nou Gods kinderen zo slap zijn als het maar kan, zo zwak zijn als het maar kan, nou, dan blijkt het daar. Want geliefde, voor zijn sterven had er maar eentje, voor zover ons in de schrift is geopenbaard, geloof in de dood van Christus. En wie was dat? Dat was die Maria. Dat was een vrouw. Maar dat was de enige. En voor de rest, niemand. En toen die opgestaan was. Vrouwen geloofden het niet. Discipelen geloofden het niet. De vrouwen zijn het eerst tot geloof gebracht. Discipelen ook. Maar wat heeft de Heer Jezus daar weer niet voor moeten doen? Dat hij aan ze verscheen. En dat ze dachten dat hij een spook was. Dat hij een geest was. En toen moest hij zeggen, hebben jullie hier niet wat vis en honingraten? En dan ging die dier voor hun ogen opeten. Om te laten zien dat hij werkelijk de historische Jezus was. Die ze hadden gekend als hun meester. En dat hij geen geest, geen inbeelding was. Nou, en daar zie je het dan. Dat is nou Gods volk. Dat zijn nou, geliefden, de toekomstige apostelen die de hele wereld door moeten. Om Christus te gaan verkondigen. Om het rijk van God in de middellijke, in de ambtelijke weg te laten komen. Nou, en daarom moest dat nou zo. Want u zult zeggen, had dat nou niet anders gekund? Nee. Want daarom ging het nou zo. Want anders, geliefden, dan hadden die discipelen, die apostelen, die hadden toch weer zo makkelijk gedacht. En wij, en wij, en wij. En je ziet het ook bij Johannes. Die zegt het dan weer op een heel andere manier, maar het is wel hetzelfde. Die zegt, wij hebben hem lief. Ja. Maar dan wat erachter staat. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als Johannes dat zegt, dan verzinkt hij weer in de aanbidden en in de beschouwing. Dan moet hij met Paulus zeggen, hoe bestaat het? U bent aanbiddenswaardig. En geliefde, die liefde is nou onberouwelijk. Die liefde is eeuwig. En daarom zegt Christus dat ook tegen al de zijnen, ook vandaag. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Dit is het eeuwige leven dat ge mij kent. En degene die mij gezonden heeft. Kijk, en dat is het dan. Christus. Waarom worden in Antiochië de christenen voor het eerst christenen genoemd? Waarom? Wat denkt u? Want die werden genoemd door de heidenen. Kijk, wij noemen maar onszelf christen. Maar dat stelt natuurlijk niks voor als je jezelf christen noemt. Weet je wanneer het wat een beetje voor gaat stellen? Als je buren het zeggen. En als dat ook niet refo's zijn. Maar als dat nou eens puur wereldse mensen zijn. Want zo was het in Antiochië. De wereld zei, dat zijn christenen. Maar waarom dan? Ja, omdat die mensen het alleen maar over Christus hadden. Kijk, en als ze op gezelschap bij elkaar waren, dan hadden ze het ook over die negatieve kant. Ik ellendig mens. Want dan komt geen kwaad. Maar als ze in de maatschappij stonden, dan niet. Dan niet. Want dan kwamen ze voor hun meester uit. En geliefde, dan moet u het maar zeggen. Maar moeten we dan vanavond niet alle hier beschaamd zijn? Ach, in onze eigen omgeving, in onze kerkelijke omgeving, in onze godsdienstige omgeving, dan durven we nog wel eens wat te zeggen. Maar nou, tegenover je buren, de wereld. En in Antiochië deden ze het. Mannen, hoe kan dat nou? Waarom durven jullie dat nou? En dan zeggen ze, ja, dat is ook weer wat in Handelingen staat. Wij kunnen niet laten om te spreken van de dingen die we gezien en die we gehoord hebben. Dat konden ze niet laten. Nou, wat voelt u waarom? Omdat Christus zijn liefde had uitgestort. En dan kun je het niet meer laten. En als dan Christus nooit gehoord wordt. Slecht teken, mensen. Slecht teken. Want dan blijkt dus dat dat niet gekend wordt. Dat je door de liefde gedreven wordt. En dat je juist ook wat Paulus in het ambtelijke. Dat hij dan zei, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Nou, hoe dan? Door netjes te gaan leven? Door je te bekeren? Nee. Want die geen zonde gekend had, heeft God zonde gemaakt. Opdat wij door hem zouden worden rechtvaardigheid Gods. Dus wie predikte hij? Christus. Hij predikte het recht van God in Christus. Voldaan. Door Christus voldaan. Kijk, en dat is, geliefde, nou dat heerlijke. Christus kracht. We gaan er eerst van zingen. Met de woorden van 51. En daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest. De blijdschap weer, doe op uw heil mij hopen. Laat mij gesterkt door een edele geest. Volvaardig het pad van uw geboden lopen. 51, zesde vers. De dichter die vroeg of hij volvaardig het pad van Gods geboden mocht lopen. Als je dan naar Paulus kijkt, dan moet je zeggen, wat was dat voor een pad? We hebben het gehoord. Allemaal moeite, allemaal zorgen, zo vaak, zo goed als doodgeslagen. Ik weet niet, gestenigd, gegeeseld. Nou, Paulus' lichaam, geliefde, dat moet vol met allemaal wonden gezeten hebben, met allemaal littekens. Dat komt ervan. Als je volvaardig het pad van Gods geboden gaat. Nou, als je nou Paulus vanavond zo ziet, met al die littekens. Welke jongen, welk meisje wilde dan met Paulus het pad van Gods geboden gaan lopen? Ik denk het niet. En welk van de ouderen? Laat maar heel eerlijk zijn, geliefde. Dan zijn wij heel blij dat wij in Nederland verkeren. En dat we nog geen vervolging kennen zoals in India. Maar nou gaat het voor Paulus nog erger worden. Want niet alleen dat hij een heleboel ellende naar het lichaam moet ondergaan. Maar geliefde, nou komt er nog wat bij. Want dat is, staat in vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Kijk, dat is nou iets wonderlijks, hè. Hoe meer genade dat je krijgt, mensen, hoe meer dat je geslagen wordt. Geloof je het of niet? Nee, hè? Je wil het niet. Ik ook niet. Maar het is wel zo, hoor. Want Paulus, bij al die dingen die hij al moest ondergaan, kreeg hij toen nog een engel des Satans. En die gingen met vuisten slaan. Nou, en dan stompen ze in je gezicht. Dan breken ze soms je benen in je gezicht. En als ze tegen je borst aangeslaan, dan breken ze je ribben. En denk erom dat zo'n engel des Satans sterk is. Dus Paulus heeft wat pijn gehad. Wat pijn gehad. Bij al die pijn die hij al had. En dan blijkt dat eigenlijk dus een soort geestelijke pijn te zijn. Want hij heeft het erover, over die doorn in zijn vlees. Ja, wat dat geweest is, daar begin ik vanavond niet aan, om daar ook maar iets over te gaan speculeren. Want geliefde, dit gezegde zegt, gissen is missen, dus wij gaan vanavond niet gissen. Dat kunnen we ook niet missen. Maar we gaan vanavond wel doen, het heel letterlijk nemen. Doorn in zijn vlees. Nou, die doorn, dat weten we allemaal, hè? De jongens en de meisjes weten dat ook wel. Als je straks weer in het voorjaar of in de zomer allerlei dingen wil gaan plukken, nou, dan zitten er soms van die hele scherpe doorns aan. En dan moet je goed uitkijken, want anders dan doet het lelijk pijn. En Paulus, die had wel uitgekeken. Maar geliefde, hij kon de doorn niet ontlopen, want God gaf hem die doorn. Een scherpe doorn is een vlees gegeven, die gaf God hem. En dan maar heel letterlijk maar weer nemen. Wat betekent dat? Nou, in die tijd, dan droegen de mensen geen schoenen, maar sandalen. Droegen ze geen sokken, maar open sandalen. Dus je liep altijd met blote voeten in je sandalen. Nou, en waar kreeg je dan het eerste de doornen? Kijk, als je dingen gaat plukken, ja, dan krijg je het aan je hand. Maar als je dan loopt, nou, aan de kant van de weg, dan groeide dan al van alles en nog wat. En dan kon je dus zo ook al in de doorn trappen. En dan niet met je voetzool, want je liep op een sandaal. Maar dan wel, ja, net er iets boven in je voet. En wat is dat dan? Een scherpe doorn, staat er hier. Nou, dat betekent dat die doorn, die had een wondje gemaakt. En wat gebeurt er in dat warme oosten, voordat je het weet? Gaat dat wondje ontsteken. En als die ontsteking doorzet, dan wordt het dat soms je hele lichaam, als het ware, ja, daardoor bezet wordt. Dan voel je helemaal niet goed door die ontsteking. Tegenwoordig hebben we daar voor gelijk allerlei medicijnen voor. Dus, maar toen natuurlijk niet. En als we dan weten dat apostel Paulus meestentijds te voet zijn zendingsreizen heeft afgelegd, nou, dan voelt u wel wat dat geweest is. Bij iedere stap die hij deed, voelde hij het. En wat het dan precies geweest is, geliefde, ik weet het niet. Misschien dat het wel eens zou kunnen zijn. Want ja, als Paulus dat nou zo kwam te gevoelen, die scherpe doorn in zijn vlees, bij al de ellende die hij al had aan de buitenkant, wat zou dan Paulus gedacht hebben? Dan zal hij gedacht hebben: Heren, vergist u zich niet. Want u hebt mij geroepen. Ik moet toch in uw naam en in uw kracht de wereld doortrekken om overal uw zoon te verkondigen, als de enige naam door u gegeven onder de hemel, tot zaligheid van vijanden en doemeling. En dan hebt u mij de roeping gegeven. En dan kan ik bijna niet lopen. Dus hoe moet het dan? Het zou wel eens kunnen zijn, geliefde, dat die scherpe doorn, dat geweest is, dat Paulus heeft gedacht: is God niet tegen mij? Heeft de Heere zich niet van me afgekeerd? Kijk, en dan kun je ook een beetje begrijpen, hè, die vuistslagen van die engel des Satans. Want dat vindt de Satan prachtig. Als die zo een kind van de Heere, en zeker een dienstknecht van de Heere, maar in verwarring kan brengen. Als die hem zo, ja, tot moedeloosheid kan brengen, als die hem zo eigenlijk, ja, tot een twijfelen aan God en aan zijn roeping kan brengen. En geliefde, dan voelt u wel wat Paulus hier zegt. Dat is zo'n diepe beleving voor hem geweest. Want Paulus die zal ongetwijfeld gehoord hebben van de andere discipelen wat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft toen hij opvoer naar de hemel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat bedoelde de Heer Jezus tegen zijn discipelen te zeggen: ik zal je beschermen, ik zal je bewaren en zie, ik ben met uw lieden tot aan de volleinding der wereld. En Paulus die moet zeggen: Heer, en ik sta hier nou. Begrijpt u? En dat is heel wat voor hem geweest. En wat doet Paulus dan? Kijk, daar heb je het weer, dat heb ik net ook gezegd, hè? Een kind des Heren, die weet het adres, die weet het. Waar hij naartoe kwam. Nou, Paulus wist ook, hoor. En daarom staat er in vers 8: hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij, dat is dan die engel des Satans, opdat hij van mij zou wijken. Nou, als je, dat is ook zo, hè, dan zeggen ze: als je nou maar bidt, dan krijg je het. Ja. Maar de ware kerk die weet wel. Dat er wel in het volmaakte gebed iets staat. Uw wil geschieden. En als het Gods wil niet is, dan kun je je knieën, om zo te zeggen, kapot bidden. Maar het helpt niet hoor. En Paulus die moest dat ook beleven. 3 keer heeft hij de Heer gebeden. En hij zou aan blijven houden. Hij zou doen wat hij wist dat de Heer Jezus had uitgesproken. Die gelijkenis van die arme weduwe naar die onrechtvaardige rechter elke dag. En toen Paulus 3 dagen achter elkaar gebeden had. Toen zei de Heer, en nou wil ik je niet meer horen. Dus toen kwam de Heer tot Paulus. En toen zei hij tegen Paulus. En dat was Christus die het zei. Mijn genade is u genoeg. Mijn genade. Paulus, ik weet wel dat jij wankelt. En ik weet wel dat jij het soms helemaal niet meer ziet zitten. Dat weet ik wel. Maar, zegt de Heer, mijn genade is genoeg. Ook voor jou in deze omstandigheden. Paulus, eigenlijk heb jij bij jouw bidden weer gevraagd of jij sterk zou mogen zijn. En of jij er tegenop zou kunnen. En nou ga ik je dit wonderlijke antwoord geven. Mijn genade. Mijn kracht. Meer krijg je niet, Paulus. Nou, dat is dan toch verschrikkelijk, hè. Als je nou zo gedreven bent om Christus heel de wereld door te verkondigen. En je wordt dan zo als het ware belemmerd. En dan zegt de Heere. En dan mag je geen eens er meer om vragen. Dat die engel ophoudt. En dat die doorn verdwijnt. Nou zul je altijd. Ja wat. Nou dan moet je maar aan Jacob denken. De kinderen die weten dat wel hè. De Heer Jacob worstelde met God en toen raakte de Heer die raakte de heup van Jacob aan. En toen moest hij voortaan altijd een beetje kreupel lopen. Dus die man heeft nooit meer hard kunnen lopen. Paulus ook niet. Die kon niet meer hard lopen in het koninkrijk van God. En hij wilde nog wel. Maar de Heer zei, ik wil het niet meer hebben. Dat is wat. Als de Heer zo je tegenkomt. En geliefde. Wat zien we dan? Dat de apostel inderdaad genoegzame genade kreeg. Want dan zegt de Heer, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan gaat de Heer Jezus tegen Paulus zeggen. Ach Paulus. Kun jij niet doen wat je denkt dat je moet doen? Kun jij niet doen wat je wil doen? Gaat het niet? Laat mij nou maar werken. Mijn kracht in jouw zwakheid. Kijk, en dat is wat geweest voor Paulus, denkt u niet? En dan heeft hij eerst nog kunnen getuigen. En wat hij zei in het voorafgaande hoofdstuk in vers 23. In arbeid zijn zij dienaars van Christus. Ik boven hen in arbeid overvloediger. In slagen uitnemender enzovoorts. En dan zegt de Heer. En dan moet je er nog dieper door. En Paulus zou niet weten hoe het moest. En dan gaat de Heer, die gaat het hem vertellen. Die zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus, ik vraag niet meer van jou dan kan. Want de kerk stichten, want dat was het natuurlijk, hij moest overal gemeenten stichten, overal mensen tot bekering brengen. Dat is mijn werk, zegt Christus. Dat is mijn werk. En daarom, ik ga nou dat wonderlijke laten zien. Dat ik nou mijn kracht volbreng in menselijke zwakheid. Dus jij hoeft niet, Paulus, jij hoeft niet een geweldige redenaar te zijn. Paulus, jij hoeft niet een heel sterk karakter te hebben zoals Petrus. Paulus, jij hoeft niet zo'n beminnelijk karakter te hebben als Johannes. Ik geef jou wat ik denk dat precies pas voor jou is. En dat is, geliefde, een hele les voor het ambtelijke. Want dat wil een mens niet. Maar laten we nou nuchter zijn, geliefde, dat is niet alleen voor het ambtelijke. Dat is voor het geestelijke ook. En laten we het dan maar gaan toepassen op het bevindelijke leven. Als ik nou vraag aan u en aan jou. Ben jij een kind van God? Bent u een kind van God? Dan zullen de meesten, denk ik, niet positief durven antwoorden. En dat is maar goed ook. Want geliefde, je bent zomaar geen kind van God. Tegenwoordig wel. Maar bijbels gesproken niet. En dan? Dan zit je hier. En dan laat je zien dat je ernstig bent. En je wilt een kind van God worden. En wat doe je dan? Bidden. Bidden. En waar vraag je dan om? Nou, dan vraag je als kind om een nieuw hart. En eigenlijk weet je geen eens waar je om vraagt. Want je beseft het nauwelijks wat een nieuw hart is. Maar dan vraag je, jongen, als je ouder bent, dan vraag je, Heere, ik ken mijn zonde nog niet. Ik weet dat dat moet. En ik weet, ja, dat het aan een eind moet komen. Maar ik zou niet weten hoe het moet. Ik weet het niet. Heere, wil u dat nou doen? En misschien dat je genade mag kennen. En dat je net als Paulus in de grootste ellende zit. En dan vraag je ook, Heere, zou u? En dan luistert de Heere niet. Dan zegt hij eigenlijk, mijn genade is u genoeg. Meer krijg je niet. Dat is wat. Want geliefde, als je nou bekeerd wil worden, dan wil je wat worden. Ja toch? Dan wil ik een kind van God worden. En nou zegt de Heere vanavond. En dat moet je goed begrijpen, want misschien snap je er helemaal niks van. Misschien de meeste van u wel niet. Maar dan mocht God het je nog eens doen, ervaren en beleven. Dan moet je maar niet meer vragen om iets te worden. Ja, dat verstaan tegenwoordig niet veel mensen meer hoor. Want we moeten allemaal wat worden. We moeten dit en we moeten dat kennen en zus en zo. Maar geliefde, weet je waar je nou maar om moet vragen? Om dit ene. Heer, wil u geven. Dat ik niks mag worden. Daar hebben u nog nooit om gevraagd. Dat weet ik zeker. Is toch nog niemand van ons die ooit heeft gevraagd. Heere, laat mij maar niks zijn. Heb u wel eens gebeden. Heere, mag ik onbekeerd worden? Denk het niet. Heere, mag ik nou geen eens meer kunnen bidden? Dan zijn er mensen, en ik begrijp dat heel goed hoor, die klagen dan en die zeggen, dominee, het is bij mij zo ver weg, dat ik geen eens zin krijg om er zin in te krijgen. Het minste is er niet. Het minste is er niet. En dat moet dan toch, want als dat niet is, ja, wat is er dan? Wat is er dan? Weet je wat er dan gaat komen? wat Paulus hier zegt. De zwakheid. Dan gaat er komen, geliefde. Wat. Ja, wat Johannes de Doper al vroeg. Hij moet wassen en ik minder worden. Maar dat versta je niet, hoor. Daar moet je eigenlijk de tweede bekering eerst voor meemaken. Ik zeg altijd, de eerste bekering is uit de wereld of uit de godsdienst. En dan denken de mensen al dat je bekeerd bent. Maar geliefde, nou de tweede bekering. Dat je geen eens meer wat wil zijn. Die tweede bekering die wordt gekenmerkt. Doordat de wet je ten dode is geworden. Want dan ga ik zo inleven dat er uit mij nooit één vrucht zal zijn tot in de eeuwigheid. Dus ik kan wel aan de Heere vragen, Heere, dat ik nou eens echt mag bidden, Heere, dat ik nou eens echt mijn zonde mag leren kennen. Maar het zal toch nooit gebeuren. Als God zaligmakend met zijn geest werkt, dan zul je steeds grotere nul worden voor God. Verstaat u dat? Of zeg, ga je dan stuiteren? Want dan stuiteren er tegenwoordig wel mensen, hoor. Maar dat wil ik niet. Nee, dat is ook zo, dat wil je niet. Maar dat laat nou net zien wie een mens is. In de godsdienst, in de vroomheid. Die wil toch nog een grondje hebben. Die wil toch nog niets. Helemaal niets. En dan, ja, dan is het verloren. Nee, zegt dan hier de Heer Jezus. Nee, je weet er niks van. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Ik ben zo volmaakt dat jij niks hoeft te zijn. Nou, dat is een les, geliefde. Die zal de kerk hier op aarde nooit genoeg kunnen leren. Jij hoeft niets te zijn. En dan zegt de Heer Jezus, en ik wil geen eens dat jij dat bent. Wil de Heer dan niet dat zijn kinderen heilig zullen leven? Ja, zeker. Nou, hoe kan dat dan, dominee? Hoe kan dat dan? Nou, dat is heel simpel. Heilig in Christus. Heilig in Christus. Zoals de kerk alleen maar rechtvaardig is in Christus. In Christus. Kijk, dat is het. Maar dan ben je er niet meer. Dan ben je er zelf niet meer. Kijk, en dat is nou de genoegzame genade. Dan zegt de Heere hier, ach, ik begrijp het wel, je wil zo graag een kind van God worden. En je wil zo graag bekeerd worden. Maar weet je, ik zie nou naar vijanden om. Daar zie ik naar om. En daarom geef ik jou nou, heel je verdere leven, geef ik jou maar die engel des Satans. En die blijft jou maar beuken. En die zegt dan steeds, nou kijk maar eens, je bent geen kind van God, dat kan niet, want anders had je wel anders gedaan. Dan heb je die scherpe doorn en die ontsteekt die wond en het gaat steeds meer pijn doen. Maar ja hoor, het gaat steeds meer pijn doen. Weet je waarom? Opdat je nou des te meer de toevlucht zou nemen tot hem, die zegt, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Geliefde, laat maar heel nuchter zijn. Als een mens ook in het ambtelijke, maar het is ook het persoonlijke geestelijke leven, als die een beetje vooruit kan, benodigt die dan Christus? Nee hoor. En wanneer mag het weer zijn? Als Christus zegt, mijn genade is u genoeg. Ik laat jou niet leven buiten mij. Dat is de liefde van Christus. Hè? De liefde van Christus is zo dat hij de zijne het niet toelaat. Dat ze buiten hem en zonder hem zouden kunnen leven. En natuurlijk, daar zijn allemaal verschillen in. Bij de een zal dat anders zijn dan bij de ander. Maar ten diepste principieel is dit het. Dat Christus zegt, daarom mijn genade is u genoeg. Want ik geef jou die door. Ik geef jou die blijvende droefheid. Ik geef jou dat je nou nooit zult worden die je wilt zijn. Ja, zegt de Heer Jezus, dan gaan we nog veel dieper. En nou ga ik ervoor zorgen dat jij geen eens meer dat wilt. Dat jij geen eens meer bekeerd wilt zijn. Dat jij geen eens meer wilt kunnen bidden. Ja, daar snap ik helemaal niks van, dominee. Nee, dat begrijp ik. Als je nog geliefde onder de wet leeft, dan snap je daar niks van. Dat is pas weggelegd voor degene die de liefde Gods in Christus mogen kennen. En die mogen het soms een beetje verstaan. Die mogen het wel eens in praktijk brengen. En dan zeggen ze, Heere, neem mij maar mezelf af. Opdat ik alleen in u zou mogen zijn. U moet er maar eens op letten, geliefde, in de Paulinische brieven, de brieven van Paulus. Hoe vaak dat hij het niet heeft, en dat is eigenlijk eigen aan de theologie van Paulus. Hoe vaak dat hij het er niet over heeft, over in Christus zijn. In Christus zijn. Dan ben je niet meer in jezelf. Dan ben je niet meer van jezelf. Kijk, en dat is dan weer de catechismus. Oh, dat is zo'n geweldig leerboek, mensen. De catechismus. Want die begint daar nou mee. Die zegt, wat is nou je enige troost? Dat je niet meer van jezelf bent. Nou, dat kunnen we allemaal makkelijk zeggen. Maar geliefde, niemand van ons die begeert dat. Tenzij, dat de liefde uitgestort is in je hart. En dat dat weer door de geest levend mag zijn. En dan zeg je, Heere, ik ben toch vlees. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Heer, douw die doorn er maar in, hoor, in mijn vlees. Opdat ik aan mijn vlees zou mogen sterven. Door de wet aan de wet sterven. Om nou genoeg te hebben. Aan u, o gezegende borg. Nou, dat is wat hier nou bedoeld wordt. In onze tekst. Dat Christus zegt, mijn kracht wordt in menselijke zwakheid volbracht. Zo. Echt volbracht. O, zegt de Heer Jezus. Weet je wanneer ik mijn kracht pas kwijt kan? Als jij geen kracht meer hebt. Weet je wanneer dat ik mijn raad kwijt kan aan jou als jij radeloos bent? Weet je wanneer ik? Nou, en dan gaat de Heer Jezus verder. En dan is het allemaal in hem, uit hem. En bij mij niets dan alleen maar bediend mogen worden. En dat is het nieuwe leven. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, zegt Christus. Maar ik ben gekomen om te dienen. Om te dienen. En de kerk, die mag daar hier in de tijd een beetje van leren. En geliefde de Heere geven, dat u en jij en ik, dat we dat nou mogen kennen, mogen leren kennen. Want als dit niet ons leven is, dan is ons zogenaamde leven alleen maar de dood. De dood bij ons, het leven in hem. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, wanneer u ons een woord hebt gegeven, waar iedereen tegenin bruist, want dat willen we niet. En toch, u maakt zich een volk en dat leert dat kennen en dat leert dat toevallen. Dat leert, Heere, om door de kracht van uw ogenzegende borg niet meer zelf iets te willen worden of te willen zijn, alleen maar voorwerp van uw bediening. Heer, mogen we aan u vragen of u zo uw eigen woord wil zegenen aan de harten van kon het zijn ons allen. Want dan hoeven toch niemand voor de hel over te hebben. Heer, dan mocht u nog willen doorwerken. Uw naam tot eer. En dan zal juist uw lof uit de monden van zulken heerlijk en helder op lichten en klinken. Want dan, Heere, dan wordt u op het hoogst verheerlijkt. Gedenk ons als we naar huis gaan. De jeugd die zal een vakantie hebben. En wij als ouderen zullen wel weer ons werk hebben. Leer ons, Heere, om nou naar uw stem te horen. Want dan zeggen wij vaak, leer ons u te bedoelen. Ach, om nou eerst maar naar uw stem te horen. Opdat u het ons leren. Mijn genade is u genoeg. Hoor ons omwille van hem die weg volmaakt heeft bewandeld. Als borg en als middelaar voor al de zijnen. Amen. Slotzang is 27 en daarvan 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heere God vruchten schaar. Houd moed, hij is getrouw de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. 27:7. gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.